altaar. Het zou zomaar de titel van mijn preek kunnen zijn. Ja, Vader God, Heer, ik wil u danken dat u onze God bent. Dank u wel, Vader, dat u zo door uw woord heen wilt spreken. Vader, dat ik uw woorden mag verkondigen. Heilige Geest, Heer, kom met uw geest. Dank u wel, Heer, dat we zo in aanbidding naar u mochten gaan. Dank u wel, Heer, dat u opgestaan bent voor ons, Heer. Dat het iets mag zijn, Heer, wat gewoon zo diep in ons hart gebrand mag zijn. Vader, ik wil u danken. Dank u wel voor uw trouw, Heer. In de naam van Jezus. Amen. Bedankt. Goed. Ik heb wel het gevoel dat je dan al zo uren door kan gaan eigenlijk. In die zin. Want wat is hij het waard om aanbeden te worden en gewoon ook ja, te loven, prijzen. Gewoon van hè, wat alles wat in ons zit, gewoon te geven aan hem. Ik wil u vragen om vast Jacobus 4 op te zoeken. We gaan uiteraard door waar we vorige keer gebleven zijn. Als jullie denken, wat beweegt hij af en toe wat houterig? Nou goed, ik heb gisteren de genoeglijkheid gehad om mee te helpen met opbouwen bij Koningsdag op het Koningsplein. En dat was hartstikke leuk. Dus ik zou iedereen aanmoedigen om daar de volgende keer ook iets in te willen doen. Als er weer komt van, hey, een uitnodiging, wil je meehelpen? Dan kan dat in verschillende facetten. Nou, onder andere dat opbouwen dan. We hebben fantastisch mooi weer gehad. Het regende op sommige tijden echt erg hard. Maar we hebben enorm veel lol met elkaar gehad. En we hebben gewoon, aan het eindje had je zoiets, het staat, het werkt. He, de horeca kon aan de gang, de mensen die klaar waren voor de evangelisatie, die stonden daar in hun tent. En het was gewoon gaaf om daar gewoon een plek te mogen zijn als kerk in Zwijndrecht. Dus dat was ontzettend gaaf. Dus, maar als ik zo even niet meer omhoog kom als ik een glaasje water pak, dan zou ik zeggen, bid er even voor. Daarom, kom helemaal goed. Maar dat gaat niets afdoen van hetgeen wat ik zo mag gaan brengen. En ja, ik vind het ontzettend gaaf om gewoon weer iets hier te mogen staan, om gewoon ook iets vanuit het woord te mogen delen. En toch sta ik hier met toch wel een iets van, ja oef, als ik Jacobus 4 zo las, denk ik van het is best wel gewoon een heftige, zware boodschap. En ik dacht van, ja, wat kan ik daar mee? En toch wil ik dan graag even met jullie even een terugblik hebben op het vorige hoofdstuk wat we behandeld hebben. En daar ging het onder andere over de macht van woorden. En daar hadden we behandeld over, nou, wat is de tong nou eigenlijk? Hè? Jacobus spreekt daar over de tong en daar kan je ja, twee dingen mee doen. Daar werden dan ja, eigenlijk voorbeelden gebruikt van een stuurman die staat aan het roer van een schip. En doordat hij aan het roer van het schip staat, stuurt hij het schip heen waar hij wil. En het andere voorbeeld zou dan zijn van, hey, het bit in de paard, of in ieder geval het bit in de bek van een paard. En daarmee kan dus de leidsman of de ruiter die op hem zit, die kan het paard heen sturen waar hij wil. Zo zijn wij ook, hebben wij de macht over de tong om te sturen hoe wij het willen gebruiken. Daartegenover stond dat wij dus ook ja, het kwaad kunnen gebruiken via de tong. Nou, wat houdt dat nou in? Dat houdt dus in dat we de tong zo kunnen gebruiken om woorden uit te spreken die andere mensen ontzettend veel pijn doen. Of misschien wel een situatie, een bepaalde richting opsturen die helemaal niet zo gewenst of hoort te zijn. En dat is iets waar Jacobus dan ook voor waarschuwt. Het andere stukje waar we het even over hebben gehad de vorige keer is wijsheid. En dat maakt het verschil tussen aardse en hemelse wijsheid. Aardse wijsheid is dan, zie mij, kijk mij. En daar gaan we zo ook nog wel een stukje op door. Want het vloeit natuurlijk door. He, Kees die verwoordde het vorige week zo mooi. Hij zegt, ja, he, voor Hebreeën 11 heb je hoofdstuk 10. Nou ja, dat is natuurlijk hier hetzelfde zo. Vandaar dan ook even deze terugblik weer. De aardse wijsheid en hemelse wijsheid. Want zie mij, dat is dan van, hey, niet iemand, iedereen zou leraars moeten zijn. Omdat dat dus was, dat dus die mensen die dachten van als ik een leraar ben in de gemeente, dan heb ik een status. Dan sta ik hoog aangeschreven, dan kijken mensen naar mij. En die dachten ook vanuit hun eigen wijsheid dus de dingen te kunnen vertellen. Dat is dus aardse wijsheid. Maar als we naar de hemelse wijsheid kijken, dan zijn de mensen nederig. Dan zijn ze geënt op het woord van God. Dan zeggen ze ja, we wijzen allemaal naar Jezus. En zo handelen en wandelen we. Dus de hemelse wijsheid kan je dus zien aan de persoon die je dus vertelt uit het woord van God. en of zij wandelen en zij werken overeenkomstig zijn met de leer die die brengt. Goed, wat ik ook elke keer even aantip is, Jacobus, dat is een brief waarin we leren het geloof in de praktijk te brengen. En daarin ga je wel steeds weer elke keer weer handvatten. En vandaag de dag, of van vandaag dan, ja, heb ik als thema voor de preek, wat is je denkrichting? En ja, hoe gaan we daar dan heen? Wat is dan je denkrichting? Waarom de denkrichting? Als ik kijk naar boven, boven Jacobus 4 staat de wereldsgezindheid. En ik wil gelijk starten met jullie om daar te lezen. We lezen vandaag Jacobus 4, vers 1 tot 12. Vanwaar al die strijd, al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort, uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijft u om dingen te bemachtigen. U kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet omdat u niet bidt. Ja, u bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Of denkt u dat de schrift tevergeefs zegt, de geest die in ons woont, verlangt die vurig naar afgunst? Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Onderwerpt u dan aan God, biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, zuiver de harten, dubbelhartigen. Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heer en hij zal u verhogen. Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaad spreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. En als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Er is één wetgever, namelijk hij die kan zalig maken en te gronde richten. Maar wie bent u die over de ander oordeelt? Goed. Ik vond het wel een redelijk pittig stukje, eerlijk gezegd. En toch gaan we dat even verder uitlichten zo vandaag. Want tenslotte ben ik bij dit stuk aangekomen. Ik kon het ook niet even overslaan of zo. Dus dat was ook wel een reden om gewoon door te gaan. En het zijn ook geen dingen die ik gewoon zelf verzin. Het zijn nou echt dingen die Jacobus ook tegen de gemeente daar zei. En eigenlijk wil ik dat, wat boven mijn stukje hier in de HSV, daar staat dan wereldsgezindheid. En dan wil ik eerst dat woord wil ik even opsplitsen. En we kijken eerst even naar het stukje wereld. En wereld, daar heb ik een ander woord voor. En dat is kosmos. En kosmos betekent ordelijk of zoals het behoort te zijn. Goed, als ik nu naar de wereld om mij heen kijk, dan kan ik daar wel heel iets anders van vinden. En daar wil ik nog even terug op gaan. Misschien zijn er wel mensen of luisteren mensen die eigenlijk helemaal niet zoveel weten van het geloof. Of misschien wel voor de eerste keer kijken of voor het eerst hier in de zaal zitten. Nou, goed, wereld. Kosmos, ordelijk, zoals het behoort te zijn. Dan gaan we terug naar helemaal het begin dat God de hemel en de aarde schiep. En als je daarnaar kijkt, teruggaat naar Genesis 1, dan staat daar dat God het goed gemaakt heeft. En als hij de mensen op de aarde formeert, zegt hij, en het is zeer goed. Maar goed, diezelfde mens, die besluit dus om tegen God in te gaan. En dat doen ze niet zomaar. Nee, er komt eerst de tegenstander van God, die wij als de duivel zien. Die komt als een vorm van de slang, komt hij het paradijs in en hij verleidt de mens. Door te zeggen, je kunt net zoals God zijn. En de mens trapt daarin. Maar dat betekent dat God, die de wereld zo mooi gemaakt had, zo ordelijk en zoals het behoorde te zijn, op dat moment veranderde in zoals het niet meer hoorde te zijn. En dat het niet meer ordelijk was. Want uiteindelijk had de duivel poot aan de grond gekregen om God gewoon in de weg te staan. En dat was precies wat hij wilde. Hij wilde zorgen dat de schepping die zo mooi was, eigenlijk vernietigd wordt. En dat is vandaag de dag nog steeds niet anders. Goed, je ziet door alles heen, kan je het om ons heen zien. Als je nou kijkt naar de economie, of je kijkt naar de cultuur, of je kijkt naar de maatschappij, of je kijkt naar religie. dat het heel vaak gewoon gestuurd wordt door de geesten, de trawanten, die samen met de duivel uit de hemel is geknikkerd. En daarin moeten we stilstaan, moeten we ons bedenken, hé, wat is dat nu? Dus dat is de wereld zoals waar Jacobus dus ook naar verwijst. En dan gaan we even naar dat stukje gezindheid. En gezindheid betekent eigenlijk waar je je op richt. Je denkwijze, ofwel je denkrichting. Als ik dan naar mezelf kijk, dan denk ik van oké, ik ben christelijk opgevoed. En vanuit die denkrichting, die denkwijze, kijk ik ook naar kwesties. Iemand die niet gelooft, die zal dus vanuit zijn manier, zijn denkwijze, zal die naar diezelfde kwestie kijken. Dus daar zullen we waarschijnlijk verschillend van elkaar denken. Hoeft niet erg te zijn, dan kunnen we lekker over elkaar, met elkaar over discussiëren. Maar in die zin is dat je denkrichting. Goed. Jacobus begint. Vanwaar al die strijd en die conflicten in uw midden? En dat stond best wel heftig. Nou, dat zien we dus eigenlijk al voor dat dat uit hoofdstuk 3 naar voren komt. Hè, dat dus doorgaat. En als we kijken in de grondtekst, dan staat daar voor strijd. Daar klinkt dat nog eigenlijk een beetje naar nou, strijd, weet je wel. Beetje stoeien met elkaar of gewoon wat ruzie maken met elkaar. Maar in de grondtekst kan je het, eigenlijk was daar het hoofdwoord oorlog. En dat klinkt eigenlijk wel gelijk een heel stuk heftiger. En als ik dan las in de King James vertaling, dan staat er eigenlijk al gelijk oorlog. The war. Goed, en waar komt dan die strijd of die oorlog en die conflicten uit uw midden naar voren toe? En Jacobus beschrijft het als de hartstochten. De hartstochten, egocentrisch. En de ik-gerichte. Het begeren van. In dit geval van het kwade. En dat zijn dingen waar hartstochten voor zorgen. Zij zorgen, waar Jacobus ook verder zegt, u benijdt anderen en u beijft om dingen te bemachtigen. Als je naar kijkt van, hé, ik wil graag iets van iemand anders hebben, dan benijd je het. Maar stel je nou voor dat er maar één ding was op deze hele wereld. En het is zo kostbaar. En ik wil dat hebben. Maar het is een bezit van, van kort, laat maar zeggen. Maar ik wil het toch heel graag hebben. Ja, dan gaan we erover bakkeleien. Maar Cor wil het niet weggeven. Verkeerde voorbeeld. Oké, dan neem ik mezelf als voorbeeld. Nou goed. Hè, maar in ieder geval, als dat het enige is wat zo kostbaar is, en het wil het niet weggeven, ja, dan krijgen we er op een gegeven moment ruzie over. Want als ik het heel graag wil hebben, omdat ik niet wil toegeven dat het nu in bezit is van iemand anders, dan gaan we daar ruzie over krijgen. Dan krijgen we er strijd van. En dat komt dan voort uit je hartstochten. En als we dan even kijken naar het woord benijden, daar komt ook een ander woord naar voren toe, eigenlijk in de grondtekst. En dat is het woord moord. En dat klinkt ook weer een stukje heftiger dan alleen maar benijden. Je hebt zo'n soort van gezegd, hè, hij zou er graag een moord voor over hebben om iets te krijgen. Nou, dat kan dan letterlijk zo gebeuren. We zien het gewoon op deze aarde, zien we het gewoon gebeuren. En misschien, soms kan je het zo voelen, soms gebeurt het niet met een, ja, een letterlijke moord. Soms kan het ook gewoon met woorden en tekst zijn of wat je probeert te doen. Maar goed, we zien het wel gewoon gebeuren dat als er iets gebeurt, dat er dan een moord gepleegd wordt. We hoeven alleen maar naar het voorbeeld van David en Bathsheba te kijken. David zag daar een mooie vrouw staan. En hij benijdde haar. Of hij benijdde het om te willen hebben. En zo zie je maar dat uiteindelijk daar een moord uit voortkomt, om toch te hebben, te krijgen wat hij graag wilde hebben. En dat staat gewoon in de Bijbel, als voorbeeld. En waarom zouden wij nu vandaag de dag heel anders zijn? Maar goed, het iets willen benijden en iets uiteindelijk kunnen bemachtigen, wil niet zeggen dat het altijd ook in je bezit blijft. Want stel je voor dat er iemand anders is die datzelfde benijdt. En het blijft nog steeds het enige ding. Dan moet je oppassen voor je hachie. Goed, verder over hartstochten. Jacobus gaat verder. En hij zegt dat de mensen in die gemeente overspelige mannen en vrouwen worden genoemd. En dan gaat het in dit geval gaat het niet direct over seksuele losbandigheid. Hij verwijst naar andere dingen. Dat mensen iets willen hebben. Ze zoeken naar een bepaalde bevrediging. Ze zoeken naar hetgeen wat ze willen bemachtigen. En Jacobus wijst naar het soort van overspel naar de wereld. Of met de wereld. Ik heb het in al mijn preken hiervoor over Jacobus heb ik het er al over gehad. Het gaat over een Messias belijdende Joden, een Joodse gemeente, die daar in de verstrooiing is. Dus die mensen daar, die wisten alles van de Torah af. Dus dit zal ze zeker aangesproken moeten hebben, wat Jacobus daarin ook zegt. Want als hij zegt over overspelige mannen en vrouwen, dan komt dat heel vaak voor in het Oude Testament. En onder andere in het Psalm 73, vers 27, daar staat: want zie, wie zich ver van u houden, zullen omkomen. U verdelgt allen die als in hoererij u verlaten. En in Jesaja vers 21 staat: hoe is de trouwe stad tot een hoer geworden? Vol recht was zij, gerechtigheid overnachtte in haar, maar nu moordenaars. En in Jeremia 3, vers 1 tot 25, dan wordt het hele stuk wordt bewezen dat daar Jeremia vertelt over hoe God nu eigenlijk Juda en Israël ziet. Ze lopen allemaal bij God weg. En waar ze eerst God volgden, en waar ze mooi en licht waren, wordt hier beschreven dat ze vanuit de stad naar de velden gingen, onder de bomen hoererij bedreven. En niet hoererij direct met de mensen om hen heen, nee, met God. Want ze kozen voor andere goden dan God te dienen. En dat is echt een ernstige aanklacht. Want dat is natuurlijk ook wat God gewoon pijn doet. Hij zegt: hier, ik ben hier, ik heb voor jullie gezorgd. Ik heb jullie gezorgd dat jullie veilig door de woestijn gingen. Ik heb jullie eten en drinken gegeven. Ik heb jullie een land gegeven vol met melk en honing. Al die beloften die er zijn, die God wil geven. En ze lappen het aan de laars. En zeggen we: ja, fijn. Weet je, God, u bent ook fijn. Maar ik doe er toch even een God naast. Of iets anders. En zo verdelen ze zich. En dat is iets waarin je overspel pleegt. Vandaag de dag komen wij dat niet anders tegen. Dat zijn dingen waar we onszelf ook weer steeds op moeten toetsen. Verkiezen wij God boven alles? Of kiezen wij ook voor de dingen naast? Begeren wij ook door het vleeselijke heen de andere dingen die ons soms meer trekt of ons afhoudt om God echt te zoeken? Of zoeken wij echt daarin God? Want we weten eigenlijk ook wel uiteindelijk dat door het begeren van het vlees er alleen maar ellende uit voortkomt. En dat is ook zoals Jacobus het zegt. Die de gemeente eigenlijk daarvoor waarschuwt en daarvoor zulke contrasten maakt. Om de gemeente wakker te schudden. Wat is nou verder het gevolg vanuit je hartstochten, zoals Jacobus het zo beschrijft? Nou, er zijn drie dingen die ik even met jullie wil benoemen. Dus onder andere hoogmoed. Hij heeft het over verkeerd bidden. En hij heeft het over kwaad spreken. Het zijn allemaal elementen die voortkomen in dit stukje. Voortvloeiend uit helemaal het begin van de brief van Jacobus. Ik denk als ik als gemeente zijnde toen die brief had ontvangen van Jacobus, dat ik had gedacht van: oké, zie je ons zo? En ik hoop, dat we, als we terugkijken naar onszelf, dat we mogen zeggen van: oké, dit is hier niet aan de gang, weet je wel. Dat is iets wat, laten we ons hart en focus gericht zijn op hetgeen wat God voor ons zegt. Maar ja goed, hoogmoed. Wat betekent hoogmoed nou? Hoe kan je nou hoogmoed herkennen? En hoogmoed kan je herkennen doordat de mensen die zichzelf en hun eigen kunnen nogal verheffen boven de ander. Het is iets dat hun hele hebben houden. Ja, ze doen in buigend over andere mensen. Ze spreken kwaad. Ze zijn trots. Ze worden verwaand. Kijk mij nou eens. En ze worden arrogant. Dat zijn de dingen waar je hoogmoedige mensen aan kan herkennen. In de Bijbel wordt dan ook gesproken over spotters. Nou goed, het eerste wat bij mij oplopte over het woordje spotters was, dat Noem en ik waren op de Hoge Veluwe. En er zat een edelhert zat daar in het midden. En eerst liep ik nog voorbij en zo, wow, weet je wel, een edelhert. Kijk, zie je wat daar zit. Maar op een gegeven moment leek het wel of dat edelhert daar zo een beetje zat te poseren. Die bleef er maar staan op dat veld. En op een gegeven moment kwamen we na een kwartiertje kwamen we weer terug langs hetzelfde plekje. En het hele veld rondom stond allemaal met mensen met zulke grote telelenzen. En die dachten van, laten wij dat unieke plaatje van dat edelhert schieten. En zo zie je ook vaak dat mensen langs de kant van de weg staan bij een natuurgebied om een zeldzaam vogeltje te spotten. Want dan hebben ze weer via een groepje hebben ze dan weer gehoord van, hey, dat ene vogeltje zit daar zo. En die vinden dat helemaal geweldig. En ik vind dat ontzettend knap hoor. Want zij spotten dan een vogeltje en zij doen dat, zij zijn er helemaal vol van. Zij weten elk geluidje van zo'n vogeltje, weten ze dan gewoon naar voren te halen en dan weten ze te vertellen. Nou, ik vind het al fijn als ik al een vogeltje herken, laat me zeggen. Maar goed, jullie hebben vanochtend de bijzondere mogelijkheid om zelf ook spotter te zijn. In de zin van het goede woord. En ik zie nog geen telelenzen, maar anders had ik ze denk verwacht op mij gericht hebben, want ik ben hier de vogel. Ik ben blij dat jullie daar naar luisteren. Goed, even terug naar de spotters zoals in de Bijbel staan. De spotter, zal hij wel bespotten, staat er in Spreuken 3, vers 34. En in 1 Petrus 5, vers 5 staat, want God keert zich tegen de hoogmoedigen. God noemt dus de spotters hoogmoedigen. En de hoogmoedigen, zoals ik net al zei, die zijn verwaand, die zijn trots. Die kijken naar zichzelf, zie mij hier. Hey, ik heb geen hulp nodig. Ik kan het allemaal alleen. En ik kan het jullie ook nog allemaal wel vertellen. God kan de hoogmoedige kan die niet verheffen. En dat is iets wat hij wel graag wil doen. Niet de hoogmoedige verheffen, maar de mens. Maar hoe komen we daar dan? Daar zal ik straks even wat meer over zeggen. Jacobus heeft het ook over wel bidden, maar verkeerd. Nou, hoe komt hij daar nou bij? We lezen eerst van, u bidt wel, maar u ontvangt niet. Even kijken hoor, zegt dat goed. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet. Lijkt eerst een beetje tegenstrijdig. Hè? Hij zegt eerst, u bidt niet. En dan later zegt hij, u bidt wel, maar u ontvangt niet. Hoe kan dat nou? Hoe kan je nou zeggen van, niet bidden en wel bidden? Goed, ik denk dat het verschil erin zit, dat je wel kan denken dat je zelf bidt, maar als je allemaal eigenlijk uit egoïstische overwegingen denkt een gebed naar God te richten, dan zijn dat dingen die helemaal niet bij God aankomen. Want hij hoeft dat niet te horen. Dan gaat het om de vragen die je zelf wel denkt handig te zijn. Dan denk je van, oké. Nou ja, het al bekende voorbeeld is natuurlijk van, ja, die sportauto wil ik ook, dus ik bid ervoor en ik krijg hem. Nou ja, goed, weet je, dat zijn toch wel dingen dan. Die zijn wel een beetje zelfzuchtig. Die zijn, nou goed, misschien als je in nood zit, weet je wel. Dat je denkt van, oh heer, ik heb nu een auto nodig. Stel je voor dat er een Ferrari opeens zou staan. Ja, geweldig, nou dan zou ik hem ook pakken. Maar goed, in die zin gaat het om al die zelfzuchtigheid. Van, oké, ik wil dit ontvangen. En dat wil ik, daar sta ik op. Ja heer, u heeft het gezegd in uw woord. Ik mag erop staan. Die ander heeft het ook ontvangen, dus ik wil het ook ontvangen. Dus Heer, geeft u het me nu. Nou, dat zijn ook dingen, ik denk niet dat het zo hoort. God is wel een almachtig God die weet wat hij wil. Het gaat dus eigenlijk over de bevrediging van je eigen lusten. Dat is hetgeen wat het verkeerde bidden dan inhoudt. Het gebed is dan op jezelf gericht. Het geeft geen eer aan God en de bouw van zijn koninkrijk. Dat zijn de dingen die het verkeerde bidden in zich heeft. Dus uiteindelijk het alleen zoeken voor jezelf, wat niet de eer aan God en het koninkrijk bouwt, dan zijn we verkeerd bezig. Dan zijn we verkeerd aan het bidden. Je ziet dus eigenlijk duidelijk dat de hartstocht de wortel is van dit geheel. Komen we uit kwaad spreken? Weer waarschuwt Jacobus voor het kwaad spreken. En eigenlijk lijkt dat wel een soort van kerntekst of kerngedeelte te zijn wat we in de Jacobusbrief hebben. Vanaf hoofdstuk 3, vers 1 tot en met hoofdstuk 4, vers 10. Daar komt het regelmatig voor. En hoe komt het dan naar voren toe? Uit de hoogmoedigheid. Uit de hoogmoedigheid van hoe mensen zich dan voelen. En dat zie je eigenlijk al gebeuren bij het moment dat de rijken in de gemeente naar voren worden gezet. Die worden naar voren gezet omdat ze denken van oké, misschien kunnen ze ons nog wel iets brengen. En degenen die arm zijn, die krijgen de slechtste plaatsen en die rijken die worden vooraan gezet. En daarmee is dat iets waar we al mee starten om mensen een plaats hoger te zetten. Werkt dat zo bij God? Nee, zo werkt het niet bij God. Daarnaast zul je zien dat met kwaad spreken is het iets wat gevolg heeft vanuit je hoogmoedigheid om te zorgen dat jij ook het beste plekje krijgt. Het ellebogenwerk. Of als jij iemand anders op een bepaalde plek ziet staan waar jij graag zou willen staan, dat je die ander gaat neerhalen door woorden te spreken die leugenachtig zijn. Of juist daarin de ander zo neerhalen zonder dat de ander er iets tegenover kan stellen. Of te zorgen dat jij bijvoorbeeld roddels vertelt wat de ander gewoon ook neer kan halen. En dat allemaal ten gunste van jezelf. En dat is ook een stukje wat dan later, het laatste gedeelte wat dan naar voren komt, is dat broeders spreken geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaad spreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Jacobus is hier heel scherp. Hij zegt, je mag gewoon niet oordelen over de ander, over je broer of zus. En dat doe je wel als je kwaad spreekt. En wat zag Jacobus dan? Diegene die over de ander oordeelt, verheft zich boven de wet. Die zegt eigenlijk dat hij rechter is. Maar wie is hier de enige rechter? Dat is God. God kan de enige rechter zijn. Niemand van ons. Niemand van ons kan zijn plaats innemen. Dus dat is iets wat wij heel erg in onze gedachten mee moeten nemen. Als wij misschien gedachten over een ander krijgen. Hey, oordelen wij hier nu over iemand? Spreken wij kwaad over iemand anders? Want dan zetten wij ons boven de wet. En zijn wij daartoe in staat om dat te doen? Nee, helemaal niet. Goed. Tot nu toe een zwaar gedeelte, vond ik zelf. Ik vond het toch wel best wel gewoon een heel pittig stuk. En gelukkig hebben we daar wel een medicijn voor. Zoals we denken, wat de wereld qua medicijnen kan geven, geneest dat nog niet alles. Maar we hebben wel een medicijn wat wel alles geneest. En dat is Jezus Christus. Goed. Als wij dan zoiets bemerken in onszelf, want ik wil niet zeggen dat het allemaal gelijk zo helemaal zijn van dat we denken van nou weet je wel, wij spreken hier kwaad over iemand, dus ik bevind me gelijk in die regionen, dat ik denk van ja, ik ben hoogmoedig, ik ben arrogant of wat dan ook. Maar het zit wel overal ergens in ons en daar moeten we waakzaam op zijn. En wat is dan het medicijn daartegen? Nou, dat is je complete overgave aan God. En dat betekent dat je dus elk hoekje, elk kamertje, in je hele wezen, dus je hele ziel, geest en lichaam overgeeft aan God. Je compleet overgeeft. Oké. En wat dan? Want wat als we dat dan doen? Waaruit gaan we dan verder leven? Nou, dan kunnen we alleen maar vragen, wat is de wil van Jezus? De wil van Jezus in ons leven. Nou, ik had erbij staan 1 Petrus 4 en Marcus 8 vers 34 tot 38 waar ik daarin stukjes uit had gehaald. En die wil ik even in het kort met jullie samenvatten. De wil van Jezus, daar moeten we ons leven dan mee vullen als we ons compleet hebben overgegeven, als we leeg zijn. En er staat dan, wie achter Jezus aan wil gaan, moet zichzelf verloochenen. En verloochenen is weer iets heel anders dan jezelf op een voetstuk plaatsen. Dat is heel wat anders dan te zeggen, hey, kijk, zie mij nou eens. Zie mij eens. Het volgende stukje is zijn kruis opnemen. En het kruis opnemen, ja, dat vraagt weer elke dag een actie van ons. Dat betekent ook jezelf daarin weer vernederen. En zeggen, Heer, ik heb u nodig. Wilt u mij leiden? Ik wil ook de weg gaan die u voor mij gegaan bent. En dat kost je dan wat? Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven om Christus wil zal verliezen, die zal het eeuwig leven hebben. En dat kost je wat. Goed, dat was de eerste stap. Je compleet en volledig aan God geven. Je laten vullen door de wil van God. Je laten vullen met alles wat Hij ons voor heeft gedaan. En datgene wat hier als voorbeeld in de Bijbel staat. De tweede stap die Jacobus eigenlijk aanbiedt en zegt wat we moeten doen, biedt weerstand aan de duivel. En hij zal dan van je vluchten. En in Efeze 4, vers 27 staat dan, geef de duivel geen plaats. Geef de duivel geen plaats in je denken en hoe je handelt en wandelt op de dag zelf. Want dat is iets wat de duivel probeert te doen. We moeten niet denken dat we oneindig veel meer te lijden hebben dan een ander. Want uiteindelijk is het iets wat iedereen van ons gewoon gaat tegenkomen. Als hij voor Jezus heeft gekozen, dan zal de duivel als eerste daar zijn. Een bekend gezegd, in ieder geval misschien wel wellicht bekend, is dat waar Christus zijn kerk bouwt, probeert de duivel de naastgelijke kapel te zetten. En dat is waar we ons bewust van moeten zijn. We moeten elke keer weer denken, oké, Heer, als ik word aangevallen, als ik strijd heb om die hoogmoedigheid misschien weer de kop in te drukken. Hoe kunnen we hoogmoedigheid de kop indrukken? Door te knielen, te gaan naar het kruis, te gaan, te mogen zijn bij de troon van genade. Want die toegang hebben wij, om te knielen voor God. En dat is iets wat we steeds ook weer vast mogen houden. En weet je wat, als de duivel dat ziet, dan denk ik, oké, daar is geen eer meer aan te behalen. Dan gaat hij met zijn staart tussen zijn benen weg. Dan vlucht hij. Geen idee of hij een staart heeft, eerlijk gezegd. Goed. Maar dat is dus hetgene wat wij moeten doen. Elke keer weer naar God toe. Elke keer weer hem zoeken. 1 Petrus 5 vers 9 zegt, bied weerstand aan hem. Vast in het geloof. Elke keer weer wetend, door hem zijn we gered. Als ik mij volledig aan hem heb overgegeven, dan ben ik van hem. Vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Dus we zijn niet alleen. Hebben we ergens mee te strijden? Bel iemand op of spreek iemand aan en bid samen. Zo krachtig. Zo mooi om te doen. Als wij tot God naderen, zal hij tot ons naderen. Dat is wat de Bijbel belooft. Daar mogen we ons van weten, bewust van zijn. Goed. Een ander stukje, wat Jacobus ook zegt, in Jacobus 4 vers 9 staat, reinigt uw handen. Reinigt uw handen, zondaars. En hoe vaak zijn wij nog ons bewust dat we dat moeten doen? Uiteraard, God is liefde, God is genade. Maar als wij ergens toch die foute stap maken, dan is het goed om te beseffen dat we onze handen daarin weer mogen reinigen. Door het bloed van Jezus. Hij was ons witter dan sneeuw. En zuiver je harten. Dat gaat ook weer over die hoogmoed. En wat daaruit voortvloeit. Eigenlijk uit je hartstochten. Dat we daarin mogen weten. Zuiver onze harten. Wees elke keer er weer bewust van. En dat we niet dubbelhartig zijn. Want voor hetzelfde geld hebben we hier hartstikke mooi gezongen. Handen in de lucht. En we gaan naar buiten toe. En we zijn het weer vergeten. We zijn weer vergeten als we morgen op ons werk zijn. Of in klaslokaal of waar je ook bent. Laten we niet dubbelhartig zijn. Laten we ervoor zorgen dat we overal hetzelfde zijn. Dat we overal het licht zijn. Goed, Jacobus die zegt in Jacobus 4 vers 9 dan, besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treur en uw blijdschap in droefheid.
Moeten we dan elke keer treuren? Mogen we dan niet meer lachen? Nee, ik denk dat we even moeten inzoomen op deze situatie. Als je het verhaal bekijkt van de hoogmoedigheid van de mensen. En ze hebben weer een succesje behaald. Omdat ze weer iemand hebben, ja, dat ze misschien weer voorkomen hebben dat zij misschien hun positie kwijtraakten aan iemand anders. Dan hoor je ze lachen. Lachen van, zie je wel, het is me weer gelukt. Het lachen uit hoogmoedigheid. En dat is wat Jacobus hier bedoelt. Zorg, als je dat beseft bij jezelf, dat je op je knieën gaat. En dat is iets wat Jacobus daarmee zegt. Besef uw ellendige staat. Treur en huil. Als je in zo'n status bent. Als je dat beseft bij jezelf. En laat dan uw lachen veranderd worden in treur en uw blijdschap in droefheid. Want dat is een verkeerde blijdschap en het verkeerde lachen wat hij hier bedoelt. Want we mogen wel gewoon ook vrolijk zijn. Want God geeft ons ook die vreugde. Daarnaast zijn we als mens zo gemaakt dat we minder spieren nodig hebben om te lachen dan om chagrijnig te kijken. Dus om chagrijnig te kijken, of als je dat doet, dan heb je meer spieren getraind dan je wel lief is. Dus ik zou zorgen dat die anderen lekker ontspannen. En dat je minder spieren hebt en dan lach je automatisch. Goed. De hoogmoedigheid die voortkomt uit de hartstochten. Want nog meer. Hoogmoed is dus het tegenovergestelde van nederigheid. En nederigheid is wat God van ons vraagt. In Jacobus 4 vers 10 staat, vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. En in 1 Petrus 5 vers 5 staat het evenzo. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Waar ik het zo straks ook al over had. He, de spotters. Die zeggen dat ze niemand nodig hebben, zelfs God niet. Maar de nederige geeft hij genade. En ik moest daarbij ook weer denken aan het verhaal van Esther. Van Esther die voor de koning komt om te pleiten voor haar volk. En dat ze eigenlijk op een onaangekondigd ogenblik bij de koning komt. En dat is dan altijd een risico. Dan moest hij zijn scepter laten zien. Om te zeggen, ja, ik geef je genade. Anders werd je gewoon afgevoerd. En hierin mogen we ook zien dat God is de grote koning. Maar wij hoeven niet bang te zijn als we ons nederig bekleden en naar hem toekomen. Dan zal hij zeggen, hey, ik zal je verhogen. En dat is hetgene wat God heel graag doet. Als wij ons leven aan Jezus geven, dan kan God zijn genade geven. Als wij ons leven toegewijd zijn aan Hem, dan is dat het belangrijkste voor God. Dat Hij zijn wil in ons, door ons heen kan doen. Maar als wij denken dat we zonder Jezus kunnen, dan komt daar de hoogmoed en daardoor ook het oordeel. Laten we daar ook bewust van zijn. Maar goed, nou hebben we het ook over verkeerd bidden gehad. Dan zou je misschien wel afvragen. Alleen naar jezelf denkt, is met goed bidden dat je niet aan jezelf denkt. Ten eerste is al dat je nederig voor God komt. Ik kan niet vaak genoeg herhalen. En dat is op je knieën gaan. En hem vragen daarvoor in die genade. Maar goed, daarnaast is het ook belangrijk om te bidden in Jezus' naam. En waarom in Jezus' naam? In de oudheid had je dan vaak ook dat er aan, ja, toch iets belangrijks aan een naam vasthing. Er werd de gedachte aan de aard en de wil van een persoon. Dus als wij bidden in Jezus' naam, dan bidden wij in zijn aard en in zijn wil. En als je dan heel goed beseft, als je dan gaat bidden, dat je in zijn aard bidt en in zijn wil, dat je opeens hele andere dingen kan gaan bidden. Wat ga je dan bidden? Heere God, geef mij die auto. Of Heere God, ja, ik wil heel graag die positie, wilt u mij daarin zetten? Als je dan in zijn wil gaat bidden, dan geloof ik dat je door de ogen van hem gaat kijken naar de situatie om je heen. Of misschien de situatie waar je in zit. En dan zal hij dingen op je hart leggen. Omdat je open en nederig voor hem bent. Dan zal hij je vullen door zijn geest waar je op dat moment voor kan bidden. En misschien zit je wel helemaal in de sores, maar dan moet je juist voor anderen bidden. Dan krijg je dat op je hart. En dat zal dan ook als zegen zijn voor jou. Weet je waarom? Omdat je dan niet je eigen koninkrijk gaat bouwen. Nee, je zal zijn koninkrijk gaan bouwen. En zijn eer zal bovenaan staan. Dus dat is het belangrijke van het bidden. Het goede bidden. Niet in eigen belang, maar in de aard en wil van Jezus' naam. Dat is het belangrijke wat wij zo moeten onthouden. Goed, in Johannes 1, of 1 Johannes staat, 3 vers 22 staat, en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem. En dat is heel vaak, wordt dat ook wel verkeerd uitgelegd. Als wij maar bidden, dan ontvangen wij. Maar bidden wij dan wel echt in de aard en wil van hem? Want verder staat er, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. Dat is even heel belangrijk dat dat erachteraan komt. Dat wij helemaal afhankelijk zijn van hem. Dat we daarin echt denken in zijn wil en in zijn genade en wat hij door ons heen wil doen. En oog hebben voor de ander. En dan zal hij ons verhoren omdat wij onszelf vernederd hebben voor hem. En dan zal hij hetgene geven wat op dat moment nodig is. En misschien hebben wij op dat moment misschien nog niet helemaal de juiste woorden gebruikt. Maar weet hij wel van, hey, omdat je neder voor mij komt, zal ik het door jou heen laten, wil ik het door jou heen laten gebeuren. Want ik zal je verhogen, ik zal je laten zien dat jij mijn dienstknecht bent. En dat jij het licht voor deze wereld bent. Want uiteindelijk ben je dat dan. Als wij volgelingen van Jezus Christus zo toegewijd zijn aan hem, dan worden wij het licht. Dan is er geen mand meer die over ons heen wordt gezet, dan zijn wij zichtbaar. En dat is hetgeen hoe wij dan straks daar weg kunnen gaan. Of dat nou hier is en het van God verwachten, maar is dat hetzelfde als wat wij op onze werkplek of op school of waar dan ook kunnen verwachten. Dat de mensen kunnen zien aan ons, jullie hebben wat. En dat is wat anders dan een bepaalde hoogmoedigheid die wij kunnen hebben. Een bepaalde hoogmoedigheid, zeggen we, ja man, wat er in de kerk gebeurt, want dat is wat uiteindelijk waar Jacobus op doelde, daar hoef ik toch niet per se te zijn. Dat maakt me helemaal niet jaloers, want datzelfde gebeurt ook in de wereld. Want dan hebben diezelfde geesten die in de wereld hun macht hebben, hebben dat dan ook in de kerk. Moeten wij niet juist zijn degene waar de mensen van zeggen, hey, wat jullie hebben, daar word ik jaloers op. En een goede jaloersheid. Wat hebben jullie dan? En zodat wij dat kunnen vertellen wie ons dat geeft. En dat zijn niet dan wij zelf. Dat is Jezus Christus. En dat is hetgeen wat ik vanochtend uit deze Jacobusbrief, stukje van de Jacobusbrief, kon halen. Goed. Ik had nog één laatste dia. En die komt hierna. En ik dacht van ja, eigenlijk met elk stukje wat ik nu met jullie behandeld heb, kwam er altijd wel een stukje uit wat het zou samenvatten. En dat wil ik ook zo nog een keer met jullie delen. Als het geloof voor Jezus in je hart brandt, volgen daaruit je werken. En het werken is een werkwoord. We weten wat het inhoudt, werken. Dat betekent niet alleen stilzitten. Maar geloven dat God, als hij door jou heen werkt, dat wij niet meer stil kunnen zitten. Dat wij over hem gaan vertellen. En dingen doen. En dan zullen mensen zien dat Jezus Christus door ons leeft. En als je het geloof voor Jezus in je hart brandt, volgen daaruit je woorden. En deze woorden brengen liefde en zegen. Dat is wat anders dan hoogmoedigheid. Dat is wat anders dan zie mij. En als het geloof voor Jezus in je hart brandt, val je op je knieën. En zorg je dat je denkrichting door hem gestuurd wordt. En dat is waar we het vanochtend over hebben gehad. En deze denkrichting zal hoop, vrede en genade brengen. En niet alleen hier in de gemeente, maar overal waar we gaan. En dat is iets wat ik zo graag aan jullie mee wil geven. Ik heb er zelf weer persoonlijk hartstikke veel van geleerd. Maar ik hoop dat jullie dit ook gewoon zo meenemen in het dagelijks leven. En dat betekent je geloof in de praktijk brengen. Zijn we vandaag de dag de gemeente waar mensen binnenkomen en alleen maar God horen. En broeders en zusters die elkaar steunen. In goede en slechte momenten. En dat als je denkt van, ik heb iets in mijn gedachten, maar ik het niet helemaal mee eens ben. Of ik vind dat raar, dat je dan naar je broer of zus gaat om dat met elkaar uit te spreken. En het kan zo zijn dat je misschien niet altijd direct met elkaar eruit komt, maar je hebt het wel tegen elkaar gezegd. En dat is zo belangrijk. En dan moet je niet via spelen. Nee, dan is het hetgeen. Dan moet je je stoute schoen aantrekken. En dan loop je ook gewoon naar die persoon toe. Waar je denkt van, hé, ik wil even met jou praten. En dat is zo belangrijk. Laten wij de gemeente van God zijn. Laten wij hier het voorbeeld van Jezus Christus zijn. En volgens mij kan ik het nog wel 100 keer herhalen. Maar goed, ik ga toch echt een einde breien in deze preek. Ik wil vragen het team naar voren te komen. En nog een keer het nummer te zingen, Come to the Altar. Dat is de plaats waar we moeten zijn. Dat is hetgeen waar we ons moeten neerwerpen. Om het te verwachten van Hem.